Ja, ik moet namelijk beginnen met een verklaring. Een bekentenis die misschien het een en ander zal duidelijk maken. Vooral voor degenen die denken, ik heb hem altijd al een beetje vreemd gevonden. En dat kan kloppen, want ik ben namelijk een vreemdeling. En niet alleen een vreemdeling in New York, maar ook hier in Diemen in Nederland. Ik ben niet alleen hier een vreemdeling, maar op deze aarde ben ik een vreemdeling. In deze wereld. En voor degenen die misschien een beetje gechoqueerd zijn, ik ga het uitleggen. En daarvoor kunt u met mij opzoeken Hebreeën hoofdstuk 11. En dan gaan we een aantal versen lezen vanaf vers 8. Hebreeën hoofdstuk 11. Vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte, en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Maar tot zover. Wederom een interessant stukje, maar dat schrijf ik eigenlijk bijna altijd. Want de Bijbel staat vol met interessante onderwerpen. En ook dit hoofdstuk. De schrijver die wil ons aanmoedigen om in God te geloven. En daarvoor haalt hij verschillende personen uit het Oude Testament aan. Want zij zijn ons hierin voorgegaan. En de groep mensen waar we zojuist over hebben gelezen, van hen wordt beweerd dat zij zich niet thuis voelden op deze aarde. Maar dat zij verlangden naar iets anders. Er staat in vers 13b, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Nou, eerlijk gezegd weet ik niet in hoeverre mensen als Abraham, Sarah, Isaac en Jacob een verwachting hadden met betrekking tot een verblijf bij God in de hemel of in zijn koninkrijk. En de reden dat ik dat niet weet, is omdat dat niet duidelijk in de Bijbel naar voren komt. We hebben wel net dit vers gelezen, maar als ik naar hun levens kijk en wat daarover beschreven is in Genesis, kan ik daar niet uit opmaken dat dat de verwachting is die zij hadden. Wat wel heel duidelijk is, is dat zij met vallen en opstaan vertrouwden op God. De God van de Bijbel, waarin wij, als het goed is, ook ons vertrouwen hebben gesteld. En voor ons geldt dat wij wel een hele concrete verwachting hebben als het gaat om het leven na dit leven, bij God, in de eeuwigheid, in zijn koninkrijk. Wij leven wel met een hele concrete verwachting. En dat komt omdat Jezus dit heeft beloofd in de Bijbel. Tenminste, aan degene die hem in geloof volgen. En Jezus was er nog niet in de tijd van de aartsvaders. Hij was er niet in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. Dus zij konden niet in Jezus geloven, want hij bestond nog niet. Zijn goddelijke oorsprong was er al wel, want die is eeuwig. Maar als de Godmens was hij er nog niet. En daarom weet ik ook niet hoe concreet hun verwachting was met betrekking tot het koninkrijk van God. Of dat je bij God zou kunnen zijn in de hemel. En misschien hadden zij wel een eeuwigheidsbesef. Ik weet het niet, omdat de Bijbel het niet duidelijk maakt. Maar de Bijbel vertelt ons niet alles over het leven van iedereen. Dus misschien hadden zij ook wel een eeuwigheidsbesef. Alleen wij hebben veel meer reden dan zij om te vertrouwen in dit leven. En daarom sta ik ook persoonlijk met veel hoop in dit leven. Maar niet zozeer voor dit leven, maar vooral voor het leven dat komen gaat na dit leven. Hier ben ik vreemd en niet thuis, maar straks wel in Gods vaderhuis. En de reden dat ik met deze verwachting mag leven is omdat ik een volgeling ben van Jezus. En omdat ik een volgeling van hem ben, daarom doe ik ook zijn wil. En dat ik een volgeling van hem ben, wil niet zeggen dat ik heel bijzonder ben. Want ieder mens kan een volgeling van Jezus zijn of een volgeling van hem worden. Waar het om gaat is, vertrouw je op Jezus. En ik geloof dat het getuigenis van de Bijbel over Jezus, dat dat waar is. Dat hij de enige is die mij kan redden. En verzoening met God kan mogelijk maken, waardoor en een geweldige toekomst voor mij mogelijk is na dit leven. Daar geloof ik in. Daarom vertrouw ik op Jezus en daarom heb ik ook een keuze gemaakt om hem te willen volgen. En daarom doe ik ook zijn wil. Ik doe niet zijn wil om daardoor gered te worden. Ik doe zijn wil omdat ik een volgeling van hem ben. Maar ook bij mij gaat dat met vallen en opstaan. Ik ben niet altijd getrouw. Ik ben niet altijd gehoorzaam en ook niet altijd even toegewijd aan hem. Maar het is wel wat ik wil en waarvoor ik wil gaan. En dat is eigenlijk ook goed voor ons, ook als jij of als u een volgeling van Jezus bent, om je bezig te houden met hoe ziet onze handel en onze levenswandel eruit. Want ik weet dat mijn geloof alleen wat voorstelt als ik er ook naar handel. Dus hoe moeten wij ons eigenlijk gedragen in een wereld waarin we ons als volgelingen van Jezus niet thuis voelen? Nou, voor een antwoord kunnen we terecht bij Petrus. En u kunt met mij opzoeken als u dat wilt. 1 Petrus, hoofdstuk 2. En we lezen vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen om des Heren wil, het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot denkmantel voor hun kwaadwilligheid. Maar als dienaren Gods, eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Nou, hier vinden we een antwoord op de vraag hoe wij ons op vreemd gebied horen te gedragen. Petrus zegt letterlijk dat wij ons voorbeeldig dienen te gedragen. Namelijk als vertegenwoordigers van ons vaderland. En dan hebben we het hier over een vaderland met de hoofdletter V. Je kunt het ook anders formuleren als ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Onze levensstijl, onze houding en gedrag als volgelingen van Jezus zou positief moeten opvallen. Als een getuigenis voor de nog niet gelovige medemens en tot eer van God. En wat verder ook opvalt in deze tekst en wat mij persoonlijk erg aanspreekt, is dat wij ons nederig en constructief dienen op te stellen. En vooral dat laatste spreekt mij aan. Dat we een constructieve houding moeten aannemen. Want in deze wereld hebben we al meer dan genoeg mensen die klagen. En al meer dan genoeg mensen die tegen van alles en nog wat protesteren. Echter, dat is slechts zeer zelden constructief. Het is veel nuttiger wanneer wij iets opbouwends doen. Wanneer wij met oplossingen, hoe klein ook, bijdragen aan een betere situatie. Kijk, het is heel makkelijk om te vinden dat iemand anders iets aan het probleem moet doen. De lokale overheid, de regering, leiders van een club of van een vereniging of van de kerk, of de rijken. Maar in plaats van ons bezig te houden met wat anderen zouden moeten doen, kunnen we misschien ook nadenken, wat zou ik zelf kunnen doen als ik dit zo belangrijk vind? En natuurlijk, niemand van ons, u niet, ik niet, niemand van ons kan iedereen helpen. Maar als wij nu één iemand of een paar mensen zouden kunnen helpen, dan maken we daadwerkelijk een verschil voor iemand. Daar hebben mensen wat aan. En dat past ook precies bij het onderwijs van de Bijbel en van Jezus. Want ik zie Jezus eigenlijk nergens oproepen om in opstand te komen of om protesten te gaan organiseren. Wel zien we hem voortdurend erop hameren om goed te leven door de wil van God te doen. Door goed om te gaan met alle mensen. En dus ook met de vervelende en met de slechte. Door gezag te respecteren. En door om te zien naar de mensen die het moeilijk hebben. En de Bijbel heeft het dan heel vaak over weduwen en wezen en vreemdelingen. Maar het kunnen ook andere soort mensen zijn die onze hulp kunnen gebruiken. En als we dat soort dingen gaan doen, dan doen we precies wat de Heer zelf ook deed. En dat vind ik ook een van de mooie dingen aan Jezus. Wat hij van zijn volgelingen vraagt of tegen ons zegt, dat deed hij zelf ook. En dat houdt ook in om een volgeling van Jezus te zijn. Dat is niet alleen maar dat hij voor ons uit is gegaan en wij lopen achter hem aan. Maar wij horen zijn navolgers te zijn. En dat betekent dat wij proberen te leven volgens het voorbeeld wat hij gegeven heeft. Dat wij proberen om steeds meer te leven zoals hij dat deed. Zijn houding, zijn gedrag. Om dat steeds meer ons eigen te maken. En laten we nog een andere tekst samenlezen. Die gaat ook over ons onderwerp. En die vinden we in 2 Korintiërs hoofdstuk 4. 2 Korintiërs hoofdstuk 4. En dan lezen we vanaf vers 16 en we zullen eindigen in hoofdstuk 5. Tweede Korintiërs hoofdstuk 4 vanaf vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nou, ik verlang zeer naar Gods koninkrijk, naar het leven na dit leven. Terwijl ik eigenlijk in dit leven niet veel te klagen heb. Ik realiseer me best goed dat er heel wat mensen zijn in deze wereld die het veel minder goed hebben dan ik. Op één of op meerdere gebieden. En die wat dat betreft misschien eigenlijk nog meer reden zouden hebben om te verlangen naar het koninkrijk van God. Naar iets wat zoveel beter is dan in deze wereld. En ik heb het hier dus best goed. Ik heb een zeer fijne familie. Ik heb fijne vrienden. Broeders en zusters, een goede gezondheid, een goede baan, een fijne woning. En ik woon ook nog eens in een land waar heel veel goed geregeld is. En ik kan en ik mag van allerlei dingen in het leven genieten. En het hoeft niet eens per se christelijk te zijn. En toch verlang ik meer naar Gods koninkrijk. Omdat ik geloof dat het verreweg beter is om voor altijd bij God te kunnen zijn. Veel beter dan het beste wat we hier op aarde kunnen meemaken of ervaren. En om nog even terug te komen wat ik net zei. We zijn duidelijk door God gemaakt om ook te kunnen genieten van het leven. We kunnen proeven. We kunnen zien. We kunnen horen. We kunnen ruiken. We kunnen ervaren. Dat is niet voor niets gemaakt door God. En zo kunnen we dus van allerlei zaken genieten. Je kan genieten van films of van boeken. Of voorstellingen, of computerspelletjes, of liedjes, muziek. En nogmaals, het hoeft niet per se christelijk te zijn om ervan te kunnen genieten. Tuurlijk zijn er zaken waarvoor bij elke christen eigenlijk geldt, zoek dat maar niet op. Laat je daar maar niet mee in, want het heeft een negatieve invloed. Maar er zijn ook heel wat zaken die zijn best prima om van te genieten en hebben niet een negatieve impact. Of niet op iedereen. Het kan ook zijn dat het persoonlijk op jou of op mij wel invloed heeft. Ook in dat geval kun je het beter mijden. Maar er is meer dan genoeg waarvan je best kunt genieten. En om een voorbeeld te geven bij mij. Een liedje wat niet christelijk is, maar wat ik wel leuk vind om te horen. Is het liedje Take Me Home, Country Roads van John Denver. En hij zingt in dat liedje onder andere. Country Roads, Take Me Home. To the place where I belong. En als ik dat dus vertaal in het Nederlands, zingt hij: landwegen, breng me terug naar de plaats waar ik thuis hoor. En als hij dit liedje zingt, dan heeft hij het over West Virginia. En West Virginia, dat is een staat, je zou ook kunnen zeggen een land, in de Verenigde Staten. En als je dat dus weet, waar hij over zingt en wat het betekent, zou je kunnen denken. Nou, dan is John Denver waarschijnlijk daar geboren, in West Virginia. Of hij woont daar nu, want hij heeft het erover dat hij terug gaat naar huis. Of dat hij terug wil naar huis. Maar John Denver is daar niet geboren en hij woont daar ook niet. Dus hij zingt over een plaats waar hij naar verlangt, waar hij thuis hoort, waar hij nog nooit is geweest. En dat is eigenlijk een mooie vergelijking voor volgelingen van Jezus en het Koninkrijk van God. Want niemand van ons is ooit in dat koninkrijk van God geweest. Want het is niet van deze wereld. En toch is dat de plek waar wij thuis horen en waar we naar verlangen. Dus dat is ook waar ik naar uitkijk. Dat is waar ik naar verlang. Maar ik ga dat niet bespoedigen. En wat bedoel ik daarmee? Ik ga niet zelfmoord plegen om dit leven sneller te laten stoppen, zodat een nieuw leven kan beginnen. Ik ga niet roekeloos leven en onnodige risico's of gevaren opzoeken. Ik ga ook niet hier zitten afwachten totdat het zover is. Want er is hier en nu nog meer dan genoeg werk te doen. Want als volgelingen van Jezus in deze wereld is het de bedoeling dat wij ons gaan inzetten voor de plannen van God. En dat wij bijdragen aan het bereiken van zijn doelen. Dat is waar we ons mee bezighouden. En wat God wil, is dat er zoveel mogelijk mensen worden gered. Het is zijn verlangen dat zoveel mogelijk mensen bij hem in zijn koninkrijk zullen zijn. En dus mogen en horen wij ons daarvoor in te zetten. De verspreiding van het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Dat er dankzij hem vrede met God mogelijk is voor iedereen die dat wil. En wie op hem vertrouwt, wie naar hem luistert, dat er een geweldige toekomst voor is. Veel beter dan wat je hier in dit leven kan meemaken. Dat nieuws, dat mogen wij delen. We mogen ondersteunen dat dat gebeurt. En we mogen ook de mensen die tot geloof komen helpen om verder te groeien in dat geloof. Zeker ook de pas bekeerden, mensen die dat evangelie hebben gehoord. Die ook een keuze maken om Jezus te volgen. We kunnen hen helpen om verder te groeien in het geloof. Dat ze hem nog veel beter gaan leren kennen. Dat ze zijn woord, de Bijbel, goed gaan begrijpen. Want, en dat geldt ook nog steeds voor ons, ons leven lang moeten we daaraan blijven werken. Dat wij groeien in de gezindheid van Jezus. Dus dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken in onze houding en in ons gedrag. Want hoe meer dat gebeurt, hoe betere getuigen we zijn van hem. Hoe beter we hem vertegenwoordigen. Dus daar kunnen we ons hele leven lang hier en nu aan werken. Ik zei het al, er is nog genoeg te doen. En weet u, het mooie is, juist het perspectief van de eeuwigheid, het leven na dit leven, maakt dat dit leven zin krijgt. En dat heeft ook te maken met de twee mogelijke eindbestemmingen die er zijn. Voor alle mensen geldt, of je nou gelooft in God of niet, of dat je nou bij Jezus hoort of niet, voor alle mensen geldt, na dit leven gaat er een eeuwigheid aanbreken. Een vervolg. Maar er zijn twee plekken waar je die kan doorbrengen. En de eerste is bij God in zijn koninkrijk. En dat is een heerlijk leven, wat ons voorstellingsvermogen nu te boven gaat. Het is veel beter dan het beste dat we hier en nu in dit leven kunnen ervaren. Maar er is ook een alternatief. En dat is om niet bij God te horen. Maar als wij daar niet bij God horen, zijn we ook afgesneden van zijn zegeningen. En dat vergeten mensen hier wel eens. Hier kun je niet naar Gods wil leven, zonder hem leven. En toch genieten, omdat God hier allerlei zegeningen heeft gegeven in de schepping. Maar daar zijn ze niet meer. Daar ben je van God gescheiden, maar ook van zijn zegeningen. En dat is een afschuwelijke hel. Het is het ergste. Ja, het is erger dan wat hier op aarde je kan overkomen. En hier op aarde gebeuren al verschrikkelijke dingen. Maar als het nog erger is dan dat, en als er nooit een einde aan komt, hoe verschrikkelijk is dat? Maar dat is dus niet waar God wil dat wij komen. Dat is ook de reden dat Jezus gekomen is, om ons de mogelijkheid te geven dat wij niet daar eindigen, maar bij God in zijn koninkrijk. Want wij hebben niet een landweg die ons naar de plek kan brengen die ons, waar we thuis zijn. Het is Jezus Christus. Hij is de enige weg die ons terug kan brengen naar de plaats waar wij horen. En hij is gekomen om dat voor ons mogelijk te maken. Dus juist het perspectief van de eeuwigheid maakt dat dit leven zin heeft. Wat we doen of wat we niet doen, het doet ertoe. Dus laten wij onze tijd goed besteden, nuttig besteden. Want uiteindelijk zullen we allemaal ook voor Jezus verschijnen. En hij zal ons oordelen en beoordelen. We hebben er ook net over gelezen. En wanneer ik voor hem mag verschijnen, en als ik dan zijn koninkrijk mag binnengaan, als ik dat te horen krijg, weet ik dat dat puur en alleen te danken is aan Gods genade en aan het volbrachte werk door Jezus. Het is niet mijn verdienste. Het is niet dat ik het goed genoeg heb gedaan. Het is alleen mogelijk door Jezus. En als ik zijn koninkrijk binnen mag gaan, dan zal ik hem daar voor eeuwig dankbaar voor zijn. Maar ik hoop ook dat ondanks mijn fouten, tekortkomen en ook ondanks mijn ongehoorzaamheid, dat Jezus ook blij zal zijn met het leven wat ik heb geleefd. Als dat zo is, als ik dat van hem zou horen, dat zou geweldig zijn. En daar wil ik graag met jullie afsluiten met de tekst die we net eigenlijk al hebben gelezen. Namelijk 2 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 10. Maar het is ook een mooie samenvatting van wat we vandaag hebben behandeld. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, hem wel gevallig te zijn. Want wij moeten allen door de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.